Waar word je het gelukkigste? Zit je gelukkig hier in België of zou je liever teruggaan? Ik vind dat heel moeilijk, die vraag, om daarop te antwoorden. Want ik kan me niet herinneren dat ik ongelukkig was in Afrika. Want elke dag was nieuw en je weet niet wat er je gaat overkomen. Hier weet je dat wel, want je hebt een schema natuurlijk, een agenda. Maar ginder wist je dat niet. Dan werd je wakker en dan gingen wij naar het bos. En dan waren er bijvoorbeeld juist aapjes geboren. Dan konden we gaan kijken naar de baby-aapjes. Als we een nieuwe fruitboom hadden ontdekt, gingen we daar dus aan proeven dat dat wel echt eetbaar was. Ook al waren we niet zeker of dat nu giftig was of niet. En hier, ja, hier heb ik dan andere kansen. Ik heb de kans gekregen om naar muziekschool te gaan, om te studeren. Ik heb denk ik alles bijna gedaan waar een klein meisje van mij dromen. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik kan niet zeggen dat ik hier gelukkiger ben dan daar. Ik ben gewoon gelukkig waar ik ook ben. Ik zal het zo zeggen. Pas op, dat is een groot verschil. Hè? Maar nu heb ik ook al wel in de zon gelopen. Nu ben ik al veel donkerder dan bijvoorbeeld 2 maanden geleden of zo. Ik heb echt foto's van mijn plechtige communie, van mijn eerste communie die hier tussen zitten. Ja, dat zijn foto's van mijn eerste communie. Hier was ik 1 jaar in België. Nog geen jaar, denk ik zelfs. Hier zie je mijn gezicht zelfs bijna, omdat ik zo donker ben op deze foto's. Ik kan op de foto's eigenlijk niet goed mijn leeftijd schatten, omdat ik zie dat alleen maar aan de bril. De foto's waar ik een brilletje op heb, dat is al na het 4e leerjaar. En foto's zonder bril, dat is allemaal voor het 4e leerjaar. Dus ik heb overal kort haar. Het was toen dat ik nog geen vlechtjes wou. En nadien wou ik dat dan toch. Ja, die andere foto's van toen ik klein was, die heeft mama allemaal, denk ik. Die heeft hij in een fotoalbum van de dag van onze adoptie. Die heeft hij allemaal bijgehouden. Sinds 3 jaar zie ik dat ik heel licht ben geworden, mijn huidskleur. Als ik de foto's zie van toen ik 5 jaar was tegenover nu, vroeger was ik echt pik zwart. Je zag enkel mijn ogen en mijn tandjes en voor de rest was echt pik zwart. En nu zie ik dat ik bijvoorbeeld aan de linkerkant van mijn gezicht krijg ik hier sproetjes. En dat is puur doordat mijn pigmentatie helemaal verandert. Dus ik ben heel licht geworden, dus die sproetjes komen nu naar boven. Wat ik me herinner van de dag dat ik ben vertrokken in mijn dorp, ginder, is dat er plots een auto voor ons deur stond. En mijn oma zei, kom, we gaan u wassen en je moet je zondagse kleren aandoen. Ik weet wel dat we heel even in een weeshuis hebben gezeten, maar ik kan er geen tijd op plakken, want als kind weet je nu echt of dat nu 3 dagen was, of dat nu 1 week was, dat kun je niet echt weten. En na dat weeshuis zijn we naar Kigali gegaan, dus Kigali is de hoofdstad van Rwanda. En zijn we in een vliegtuig gestapt. Heel die rit naar België hebben we eigenlijk, heel die vlucht eigenlijk, hebben we alleen maar water liggen drinken. En ik had echt een tonneke van gewoon water te drinken. En dan kwamen we in Zaventem aan en ik was echt bang van Blanke. En mijn broer was dan ook van alles aan het wijsmaken van ja, we worden in machines gestoken, we worden gedood. En ja, ik moest echt niks van die blanke mensen hebben. En dan kwamen mijn adoptieouders op ons af. Op die moment besef je niet dat dat adoptieouders zijn. Die nemen u vast en die knuffelen u en er worden foto's genomen, maar je weet helemaal niet wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En ik weet dat nog, mijn moeder die had, en mijn adoptiemoeder die had een donker popje bij, een meisjespopje. En ik was zo bang van die pop, want ik dacht dus dat die pop was in mijn ogen een babytje dat de blanken hadden leeggezogen en in de zon hadden gelegd om uit te drogen. En ik dacht, oh nee, ik word ook later als die pop, ik ga hier echt dood. Toen we in Zaventem aankwamen, het enige wat ik dacht was chaos en ik ga dood. Er waren zoveel mensen die daar rondliepen, want ja, mensen komen van op reis of die vertrekken. En het was zo'n heel grote hal, dat kennen wij niet, grote hallen. Wij kennen alleen dorpjes en huisjes en zandpaadjes, maar zo'n groot gebouw, dat was echt... ik was gewoon bang. Dat is het enige gevoel dat ik toen had, bang. Ik had niet de gedachte van, ik word geadopteerd, ik krijg hier nieuwe ouders, want dat is ons nooit niet uitgelegd. Ik denk ook, als ze daar hadden gezegd van, kijk, dat wordt uw mama en uw papa, of je gaat naar een ander land, want je krijgt daar een nieuwe mama en uw papa. Ik denk niet dat ik dan meegegaan zou zijn. Of dan zou ik daar gewoon gaan lopen zijn, denk ik. Dus het eerste woord dat ik hier zei in België was kukuruka. En kukuruka, dat is in het Afrikaans overgeven. Maar dat hadden mijn ouders nog niet door en ze begrepen niet wat ik bedoelde. Dat is echt wel even op het randje. Want ik heb, ja, had ik nu in Afrika geweest, had ik volgens mij sowieso gestorven aan malaria. Want het was blijkbaar echt heel ernstig op die moment. Mijn broer had het ook wel, maar niet zo erg. Want ik had echt tegen de 40 graden koorts. Dus dat was even paniek, maar ik ben daar heel mooi doorgekomen. Ja, we hadden van alle ziektes bij. Hè. Bijvoorbeeld, in onze voeten hadden wij maden. En wij waren dat gewoon, want wij hebben dat altijd al gehad. En wij vonden niks, er was niks leukers dan gewoon met een naald in ons voeten te liggen prikken om die maden eruit te halen. En ja, ik denk zo die eerste dagen dat ze echt hebben moeten gedacht hebben van ons, amai, wat voor een beesten zijn dat hier. Ja, wij waren dat gewoon, dus... Ook lintwormen en zo, dat hadden we allemaal mee. En dat heeft wel even geduurd dat ons lichaam een beetje zuiver was. Ja, ik verlang soms om ook naar het buitenland te gaan, maar niet echt om terug te gaan naar Rwanda. Want waarom zou ik teruggaan? Ik ben echt bang voor wat ik daar te horen ga krijgen, voor wat ik te zien ga krijgen. Want ik heb een heel mooi beeld in mijn hoofd. Van de dag dat ik daar vertrok en de zon scheen en de bloemetjes in mijn tuin, die stonden allemaal mooi open en de kindjes waren aan het spelen op straat. En ik heb er een heel mooi beeld van, echt een mooie schilderij. En dan, ik ben dan in 93 vertrokken en in 93 is daar ook de oorlog uitgebroken. En ik heb gehoord van mijn adoptiebureau dat eigenlijk, ja, meer dan zelf is dood of verwond of verminkt of die zijn getraumatiseerd. En ik zou echt niet nu in die wereld willen worden gedropt, want ik heb er zo'n mooie herinnering aan en ik wil dat ook zo houden. Als ik terug zou gaan, zou ik misschien ook zien hoe dat mijn andere broers en mijn zus zouden hoe dat zij daar misschien afzien. Want ik heb daar nog 3 broers en nog 1 zus. Ik was de jongste van 6 kinderen. En als ik zie dat zij daar op straat leven, onder drugs, verkracht, verminkt, de oorlog meegemaakt, dan zou ik... Ik vraag me af waarom dat ik het recht heb gehad voor een beter leven en zij niet. Ik had hun dat geluk ook wel gewenst. Dus ik zou dat echt niet willen om die zo te zien. Als ze nog zouden leven, dat is nog zoiets. Ik weet wel dat er een moment gaat zijn dat ik waarschijnlijk wel ga denken van... Ja, nu ben ik er klaar voor en nu wil ik toch gaan zien hoe dat het daar allemaal zit. En nu wil ik echt de antwoorden hebben. Maar dat moment is er nog niet geweest. Dus ik veronderstel dat dat gaat komen eens dat ik zelf aan kinderen ga beginnen, denk ik. Omdat je dan gaat je zelf moeder worden... En dan wilt je zelf denk ik ook wel weten waar je roots liggen. En wilt je alle mooie details misschien toch wel weten. Maar momenteel is dat er nog niet. Dus... En elk jaar zeg ik, volgende zomer ga ik naar Rwanda. Maar het is er echt nog niet van gekomen. Omdat ik er niet klaar voor ben, denk ik waarschijnlijk. Maar ik heb er geen behoefte aan. Ik heb het hier goed. Ik heb me hier aangepast. En ik heb... Ik vind dat ik op zo'n jonge leeftijd al redelijk wat heb bereikt. En ik ben blij met wat ik doe en met wie ik ben. En dat is eigenlijk de reden waarom ik niet zou teruggaan. Mijn naam is Moussa Bihase. Moussa Bi is Rwandees en dat is Rwandees voor geschenkje. Maar mijn volledige Rwandese naam is Moussa Bi Imana Habimana. En dat betekent dan geschenkje van God, wij bidden voor jou. Ik heb dan de Belgische achternaam gekregen van mijn adoptievader. En dat is een beslissing die ik zelf heb gemaakt, maar... Ik vind de naam Haze helemaal niet bij mij klinken. Als ik die naam uitspreek, voel ik me er ook helemaal niet goed bij. Dat klinkt... Ja, dat past gewoon precies niet bij mij. Maar blijkbaar is het een hele lange procedure. En moet je terug naar de rechtbank en dat kost heel veel geld. Maar, langs de andere kant... Als je ooit werk gaat zoeken en mensen met een buitenlandse naam... Die worden altijd minder snel aangenomen. Omdat ze denken, oh, een buitenlander, daar moeten we niet veel van hebben. Dus de naam Haze is het eigenlijk toch wel nog niet zo slecht. Want dat kennen ze dan wel. Maar moet ik het daaraan voor doen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben nu 22 jaar. Ik word 23 in december. 12-12. Artsen en zo hebben dat vastgesteld, ongeveer hoe oud ik ben. Bijna alle kinderen die toen in die periode zijn geadopteerd... Of misschien zelfs van datzelfde adoptiebureau, dat weet ik niet. Maar Het valt me op dat heel veel geadopteerde kinderen verjaren op 12-12. De moeilijkste aanpassing was tijd. Omdat hier in België heb je... Alles draait hier om tijd. Je moet om dat uur opstaan, je moet om dat uur gaan werken, om dat uur moet je naar school. Alle tv-programma's zijn op een bepaald uur, de bussen en de treinen vertrekken op een bepaald uur. En dat was voor ons echt even zo... Wij konden dat niet begrijpen. Bij ons in Afrika, dat word je wakker van de zon. Die binnenschijnt in je huis, of in je hutje, maakt niet uit. Je wordt gewoon, dat is je lichaam dat wakker wordt. En je dag, je ziet wel hoe dat loopt. Als jij met de bus naar de stad wilt of zo, dan gaat je gewoon naar waar, een plaats waar je van weet, daar stopt een bus en je wacht daar gewoon en er zal wel een bus verschijnen. Of dat nu een uur duurt of twee uur, dat maakt niet uit. Het is goed weer, zet u daar even en je wacht gewoon op een bus. Afrikanen zijn zo heel rustig en die hebben ook helemaal geen stress of zo. In België noemen jullie een visstick ook vis. In onze ogen was een visstick geen vis, want een vis, dat is echt een dier op je bord met de kop en de staart eraan, dat je weet wat je aan het eten bent. En dus in het begin wilden we helemaal geen visstick eten, omdat we niet zeker waren dat daar wel vis in zat. Ik vind hier in België bijvoorbeeld de samenleving niet echt al te best, want iedereen woont hier in zijn eigen huisje. Meestal kent je de buren echt helemaal niet. En als er iets is, dan moet je aanbellen aan de deur en vragen of dat je iets mocht lenen. En dat is in Afrika wel helemaal anders. Dus als er iets is, gaat je gewoon bij de buren binnen. Daar mocht je blijven eten, blijven slapen. Dat maakt allemaal niet uit. Want die mensen die vertrouwen elkaar daar. Dat is, elk dorp is eigenlijk één grote vriendengroep. En dat heb je hier in België niet. Ik denk niet dat ze hier ermee zouden lachen als ik naar de buren ga en ik ga iets halen uit die een koelkast of zo. Het weer is hier verschrikkelijk. Het is nog maar sinds 2 jaar dat ik tegen de winter tegen kan. Ik heb nu al 2 winters gehad dat ik dacht, ik heb geen kou gehad. Ik heb wel kou gehad, maar ik heb het overleefd, zal ik zeggen. Maar vroeger... Oh, ik kon zoveel truien en jassen aandoen en 3 paar sokken en handschoenen. Dan nog zagen mijn vingers gewoon wit omdat er geen bloed doorkwam, omdat die zoveel kou hadden gewoon. Ik vind ook dat hier de mensen heel zwak zijn. Ik ben dus afgestudeerd als vroedvrouw en... Als je soms ouders ziet hoe dat die omgaan met een pasgeboren baby, die doen precies als een porseleinen pop. Oké, een baby is fragiel, is heel breekbaar. Dat betekent niet dat die niet tegen een stootje kunnen, want een baby is nog altijd sterker dan een volwassene. Die kunnen veel meer verdragen. Maar als je ziet dat die een babytje gaan wassen, zo heel stilletjes, en bijna of dat als ze één keer wrijven zouden doodgaan, dan denk ik soms van, dat doet er niet goed aan die kleine. Ze laten hier ook gewoon een kind geen kind zijn. Ik heb nooit met speelgoed gespeeld hier in België, nooit. Ik wou liever gewoon buiten instrumenten maken. Of gingen wij van achter voetballen of hadden we een eigen burcht gemaakt en zo. Ik vond dat veel leuker dan binnen met poppen te spelen. Want het enige wat ik daarmee deed was in haar afknippen of zo. In Afrika willen ze dat de vrouwen zo snel mogelijk zich gaan voortplanten. Ze moeten zo snel mogelijk trouwen en kinderen krijgen. En dus dat wordt ook zo snel mogelijk uitgelegd. Ik weet dat ik voor mijn 5 jaar al wist hoe dat de kinderen werden gemaakt. En ik denk dat hier de kinderen dat niet weten. Is dat nu goed of is dat nu slecht voor een kind? Ik weet het niet. Ik denk niet... Ik weet wel dat wij met de meisjes al heel vroeg op zoek gingen naar een man die voor ons... Waar wij van dachten van, ja, dit is geschikt om kinderen mee te krijgen. Maar als ik dat vertelde hier tegen mijn adoptiemoeder, dan dacht hij van, oh nee, dat is echt fout, dat die al zo vroeg daarmee bezig waren. Als een vrouw wordt geslagen, of een kind, maakt niet uit, of een vrouw wordt verkracht, dan mogen daar geen drama's van worden gemaakt. Laat het dan maar gewoon zijn, gelijk dat is, en hou je mond dan maar. Dat wordt dan ook wel aangeleerd. Dat vind ik dan wel weer een minpunt, want inderdaad, de kinderen worden daar echt geslagen. Echt geslagen met een zweep dat eerst in het vuur wordt gestoken. Die pijn voelde zelfs op een duur niet meer, omdat je wordt zo een beetje precies, je bent precies een traans op dat moment dat je die pijn bijna niet voelt. Ja, ik heb ooit eens gedacht van ik ga mijn vader een foto opsturen en ik stuur hem een brief om te zeggen hoe dat met mij is. Maar dan denk ik, oeh, en was hij dan niet terugstuurt? En ik zou ook schrik hebben dat hij, stel dat hij toch een brief terugstuurt, dat hij zou willen dat ik naar daar kom of dat hij naar hier komt. En dan, ik zou niet weten wat ik daartegen moet vertellen. Het enige wat ik op die moment zou kunnen bedenken is, ah ja, 50% van mijn DNA, dat zijt jij. Mensen verschieten er altijd van als ik zeg, ik ben geen fan van adoptie. Maar dat is omdat, stel nu ik kan geen kinderen krijgen, door mijn man of door mijzelf of zo. Als ik zou adopteren, dan begint je al met de vraag, van waar zou ik nu een kind adopteren? Een Chineesje? Ja, dat vind ik dan ook weer zo, dat is raar, dat is zo raar. Een kindje van Afrika, dan is dat precies of je wilt verdoezelen dat je geen kind kon krijgen. En dat wil ik ook niet. Een kind van hier, ja, maar dan gaan ze nooit niet geloven dat dat mijn kind is. Dus ik kan niet adopteren, want dan ik zit dan met te veel dilemma's. Dus ik kan niet zeggen van mezelf van ooit wil ik dat nog eens doen. Want ik heb gewoon al heel veel geluk gehad in mijn leven. Ik heb al gedaan wat ik wou doen. Zo om te zeggen van, ik wil ooit eens skydiven of ik wil ooit eens naar daar. Of ik ben geen dromer. Wat ik wel wil, is dat ik altijd zal blijven vechten. Ik wil nooit niet opgeven. Als iemand, ik wil bewijzen dat ik het kan. Dat ik iets kan bereiken in mijn leven. Ondanks alles wat ik heb meegemaakt. Want het was echt helemaal niet gemakkelijk. Dus ik wil ook bijvoorbeeld, en ik doe dat niet alleen voor mezelf, valt mij op, maar ook vaak voor mijn biologische mama. Ik denk, er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan haar denk. Want tenslotte is ze inderdaad ook 50% van mijn DNA. En ik wil haar trots maken. Ik wil bewijzen dat ik iets kan. Want zij heeft mij in Afrika heel goed opgevoed. Zij heeft mij heel graag gezien en ik haar ook. Dus ik doe dat eigenlijk voor haar. Ik ga laten zien van kijk, dit is wat jij van mij hebt gemaakt en ik ga dat verder zetten en ik wil dat jij trots bent op mij.